Goedemorgen allemaal. Welkom hier in de Bethelkerk. Welkom ook aan diegenen die nu of op een later tijdstip deze dienst meebeleven. En met name voor hen zeg ik dat onze voorganger is, onze wijkpredikant Guus Vreuberg, aan het orgel speelt. Guus Korpershoek, en we hebben vandaag de medewerking van de kantorij onder leiding van Niek Saarloos. Zoals u ziet wordt er vandaag avondmaal gevierd. En we beginnen deze dienst staande met het lied Er heeft een stem gesproken. We wensen elkaar een goede dienst.
Trouw blijf tot in eeuwigheid. De Heer zij met u. Laten wij bidden. Wij roepen u aan om ontferming over deze wereld, in geloof en vertrouwen dat uw barmhartigheid het laatste woord spreekt, ondanks de hardnekkigheid van recht van de sterkste, dat kleine mensen niet telt en elk ander tot vijand maakt, ondanks de genadeloze overmacht die van geen verzoening wil weten. Ondanks de blijvende conflicten die verharden en verwonden. Ondanks de velen die tevergeefs worden geboren met de dood al in hun bloed. om al dit leven dat vloekt met uw liefde, waarmee u ons hebt gedacht en geschapen van de begin af aan. Ondanks dit alles zingen wij tot u. Het gebed van de zondag. Goede God, u die hart en ziel bent van geheel ons leven, laat uw liefde bepalend zijn voor al ons doen en laten en help ons te ontdekken wat het nu en hier betekent om het voetspoor van uw Zoon te volgen en liefdevol te handelen om Jezus uw Zoon die ons de weg wijst en voorgaat. Amen. Ik weet niet of er kinderen zijn. Ik zie ze niet zo gauw. Dan vervolgen we de dienst met de lezingen. De eerste lezing is Jesaja 49, vers 1 tot en met 7.
Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal me belonen. Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen. Dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einden der aarde reikt. Dit zegt de Heer, de bevrijder, de heilige van Israël, tegen hem die smakelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten buigen diep voorover, omwille van de Heer die betrouwbaar is, de heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.
Lees me nu uit het evangelie naar Matthäus.
daarna werd Jezus door de geest meegevoerd. Ik zie niet goed. Ben even opnieuw. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en naar de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een groot licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun netten uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Zij waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. En hij riep hen, en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem.
Zalig zij die het woord van God horen en in hun harten bewaren. Niets ten nadele van de tekst en de kantorijzang en uw zang, maar het mooiste van dit lied is toch altijd wel het orgelspel. Je hoort die vissers lopen langs de kant van het water. Gemeente van onze Jezus Christus. Ik vind het verhaal van die roeping van de discipelen altijd een ongemakkelijke tekst. Wat moet je daar nu mee? Zo'n krachtige roep van Jezus, waardoor vier vissers de netten laten, hun gezinnen, familie en vrienden in de steek laten en een onzekere toekomst tegemoet gaan. Het evangelie is toch ook geschreven voor gewone, nette burgermensen die het meeste gebaat zijn bij een zekere structuur in hun leven. Mensen zoals u en ik, die werk of gewerkt hebben, buitenshuis of thuis, gezorgd hebben voor de kinderen, het gezin, voor ouders of anderen, vrijwilligerswerkers doen. En dat allemaal proberen te doen binnen een zekere structuur die houvast biedt. Zo laat eten, zo laat ongeveer naar bed, met af en toe eens een uitzondering. En dan dit verhaal van een paar mannen die zomaar alles in de steek laten om een charismatische man te volgen. Alleen dat al, het volgen van een charismatische leider. Hoeveel verhalen van dat soort leiders kennen we niet, komen we ook af en toe weer tegen in de media. Mannen die de weelde van de macht niet konden of niet wilden dragen, zich verrijkten ten koste van hun volgelingen en er ook niet voor terugdeinsden om zich te vergrijpen aan hun volgelingen. Wat moeten we nu met zo'n verhaal? We kunnen niet volstaan met de conclusie: zo is het nu eenmaal begonnen. De Bijbel is tenslotte meer dan een verslag van alleen maar gebeurtenissen van toen en daar. De Bijbelse verhalen zijn nog steeds actueel, hebben betrekking op ons eigen leven, stellen vragen bij ons eigen leven. En omgekeerd hebben wij vragen bij die oude teksten. Wat heeft deze tekst ons nog te zeggen? Ik durf het bijna zeker te zeggen, als ik die roepstem zou horen, dan zou ik, als ik tijd had, want dat is toch tegenwoordig de norm boven alles, belangstellend luisteren en vervolgens toch hoofdschuddend doorlopen of doorfietsen. Mijn wantrouwen, mijn nuchtere instelling zou het toch al snel winnen. Maar toch, we kunnen dit verhaal niet zomaar terzijde leggen als alleen maar een stukje kerkgeschiedenis. Hoofdstuk 1, de wording, het begin van de christelijke kerk. Naast Bethlehem heeft Capernaum een eigen klank in het evangelie. Het is de plaats waar Jezus ging wonen. Is bijna even bekend als die waar hij geboren werd. Een woning hebben, dat is haast even noodzakelijk voor een mens als bezit van een lichaam. Vanuit een woning, een dak boven je hoofd, een bed, stromend water en wat warmte, kun je je bestaan opbouwen. Vanuit een woning kun je leven. Je kunt er mensen uitnodigen, of juist omgekeerd. Je kunt je er terugtrekken om de nodige rust te vinden. Ook Jezus zoekt en vindt een woning. Het is, zou je kunnen zeggen, de hemel die een woning zoekt en vindt. Hier op deze aarde, op deze concrete plek, Capernaum, kiest de Heer zich vaste voet. Die woorden zijn dan ook meer dan alleen maar een verhuisbericht. Hier zien we wat menswording concreet betekent. De Heer deelt ons leven in al zijn gewone menselijkheid. Niet als dagjesmens of toerist, maar blijvend neemt Hij onder ons zijn intrek. Zo vestigt Hij zijn koninkrijk in woorden en in wonderen. Gewoon als bewoner van een stadje. Zijn huis is geen fort, geen citadel, geen vaste burcht. Zijn huis, zou je kunnen zeggen, is een beetje modelkerk, waar de deur iedere dag open staat. Of een soort eerste hulppost, die dag en nacht geopend is om hulp te verlenen. Met zijn huis stelt hij een voorbeeld aan alle kerken, open en gastvrij. Ja, en het kan zelfs gebeuren dat het dak van zijn huis wordt geopend om een verlamde man neer te laten. Zo overkwam het Jezus toen men hoorde dat hij weer thuis was. Ons romantische beeld van Jezus is vaak dat van een man rondtrekkend door het land, voortdurend in beweging. En dat is natuurlijk wel een deel van zijn leven zo gebeurd. Maar het is goed om te bedenken dat hij begon als ingezetene van Capernaum. Hij begon als burger wonend in een huis zoals u en ik. Het is ook geen willekeurige plek, dat Capernaum in Galilea. Capernaum is een kruispunt van wegen, handelswegen. En het is ook gelegen aan het meer van Galilea. Kortom, ook een goede uitvalsbasis voor zijn werk. Over één ding zijn alle evangelisten het met elkaar eens. Jezus is begonnen in Galilea, daar in de streek rond Capernaum. En Galilea, dat was de zelfkant, de achterbuurt van Israël. Het was een land met een slechte naam, vol buitenkerkelijk, achterlijke sociale toestanden, morele verwilderingen, politieke complotten. Zo werd het althans heel negatief afgeschilderd. Als in die dagen een boulevardpers geweest was, dan zou het zo voortdurend in het nieuws zijn geweest, waar of niet waar. Daar moet je niet zijn. Daar kun je maar beter niet vertoeven. Donker Galilea, het land waar de mensen plat praten en vuile handen hebben. Jezus mag dan een goede naam krijgen in Galilea. Alleen dat al, de tijd dat hij daar gewoond en gewerkt heeft, geleefd heeft, zal hem een slechte naam geven. De doe-het-zelf-rabbi uit de provincie. Een man zonder verfijning, zonder traditie. Bewust keert Jezus naar deze streek terug. Daar wil hij beginnen. Dat is al een groot thema. Hij is altijd bezig aan de onderkant, zoekend naar de mens in de rand. Dat is zijn boodschap, daar te werken. Daar waar men liever niet begint. En dat is de kracht van de geest. Niet door middel van platte opwekkings- of evangelisatiecampagne. Nee, hij begint eenvoudigweg ook te leren in de synagoge. In dat donker Galilea begint Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Daar vanuit dat huis in Capernaum, in dat donkere Galilea, begint Jezus zijn werk. De kennis dat Jezus woont in Capernaum kan ons behoeden voor nog een andere romantische gedachte. We zijn geneigd te denken, soms komt dat wel zo naar voren, dat Jezus daar voor het eerst liep aan de rand van het meer en toen zomaar even vier vissers wegriep, zonder ze ooit eerder ontmoet te hebben. Maar zo spectaculair hoeft het niet gegaan te zijn. We moeten bedenken, Jezus woonde en werkte daar in Capernaum aan de rand van het meer van Galilea. Daar werkte hij. Daar, zo stel ik me voor, maakte hij zijn wandelingen. Ook aan de rand van het meer sprak hij met de mensen en ook met de vissers daar. En dat maakte indruk. Natuurlijk, het was een man met wijsheid die toen al met een grote wijsheid sprak. Dus natuurlijk maakte hij ook indruk. En het is heel goed voor te stellen dat de vier broers geleidelijk aan naar Jezus toegegroeid zijn. En misschien wel na lang nadenken en met elkaar en met anderen overleggend, zullen we het doen, zullen we het niet doen, sprekend met hun gezin, hun familie bijvoorbeeld, gesproken te hebben, hebben ze op een gegeven moment die stap gemaakt. Dat hun roeping door Jezus het laatste duwtje was dat ze nodig hadden. Nog eens zo'n duwtje en ze konden in beweging komen. Wat blijft staan is dat het moment dat Jezus hen daadwerkelijk roept, ze geen moment doet twijfelen en ze met hem meegaan. Misschien is dit wat ontnuchterend, dat het niet zo bevlogen is, maar misschien ook wel wat beter te begrijpen voor ons. Ik denk dat een weloverwogen keuze ons beter ligt dan zomaar een impulsbeweging. Een al te enthousiaste en overhaaste keuze kan nogal eens leiden tot een spijtige terugtocht, tot teleurstelling. Natuurlijk, de roeping blijft iets bijzonders. Nauwelijks in te passen in ons leven. Misschien ook wel niet in ons geloofsleven. Het maakt onrustig. Het bewerkstelligt een onrustgevoel. We voelen ons misschien ook schuldig. Ten slotte bij ons, bij de meesten van ons althans, ging dat nooit zo en zal het ook nooit zo gaan. Had het ook wel zo gemoeten. We weten dat we daarin dan tekortschieten. Dat we die roepstem niet of nauwelijks horen. Omdat we niet willen of er geen gevolg aan geven. Omdat het toch veel te ingrijpend zal zijn in ons dagelijks leven. Bij ons ging het gewoon zo. Via je opvoeding kreeg je je geloof mee. En verder, ja, je groeide geleidelijk aan in het geloof tot de dag van vandaag. Had het anders gemoeten, had het anders gekund. Natuurlijk had het anders gekund. Maar deze weg, noem het ook een roeping. Maar de eigenlijke boodschap van het verhaal is denk ik toch wat anders. Je kunt zeggen dat te Capernaum het koninkrijk der hemelen zich op aarde heeft gevestigd. Woning heeft gemaakt te midden van ons mensen. Daar bij Capernaum in het donkere Galilea staat de berg waar de zaligsprekingen door Jezus werden gehouden. Daar spiegelt zich het meer waarop Jezus met zijn schip voer en waar Petrus over liep. Rondom het meer lagen de korenvelden, waardoor Jezus wandelde met zijn leerlingen, al aren plukkend op de Sabbat. Daar volgde de menigte hem, hongerig en vermoeid soms, nieuwsgierig ook, maar steeds weer begeerig om hem te horen, om hem te zien, om te horen wat hij zei en wat voor wonder hij zou doen. Hier heeft hij gewoond, hier heeft hij gewerkt. Hier was hij mens onder de mensen. En daartegenover staat Jeruzalem met Golgotha en de Olijfberg, waar zijn leven en werken eindigden. En hij werd verhoogd door zijn dood en opstanding. Maar Galilea en Capernaum blijven onvergetelijk. Ook al vieren we Jezus' gedachtenis, dood en opstanding, iets van de kleuren van Galilea, van het groen van de bergen en de velden, het blauw van het meer, het geel van de koraren, blijft onze geloofsweg kleuren. Het koninkrijk van de hemelen zal daarmee nooit boven zichzelf uitreizen en los van de aarde raken. Altijd weer zullen we ons herinneren dat de hemel toen en daar voorgoed de aarde geraakt heeft. God heeft in Jezus onder ons zijn woning gemaakt. Het gaat er dus niet om hoe hij intrek nam, plotseling of langs de lijnen der geleidelijkheid via de opvoeding. Nee, het gaat erom dat hij intrek bij ons nam, in ons leven woning maakt en woont. Hij heeft onder ons zijn woning gemaakt toen en daar in Capernaum in Galilea. En hier en nu. Amen.
Als u mij ziet, denk ik dat u het al weet. Aanstaande zaterdag, Bethel Vrouwen zingen. Na het succes van de mannen, ja, moeten we toch flink aan de bak. We hebben wel al behoorlijk wat aanmeldingen, 60 stuks. Maar wilt u graag meedoen, schroom niet, geef u toch even op. Bethelvrouwen@hotmail.com, maar ik loop ook nog rond en anders kan het ook via Chris of Jaap. Dank u.
Diaconale mededelingen. De bloemen van vandaag gaan als groet van de gemeente naar de heer Van Driel aan plein 1940. De inzameling van de gaven. De eerste rondgang is voor de wijkas, de tweede voor jeugdwerk. En na de gebeden krijgt u gelegenheid uw gaven te geven.
Laten wij danken en bidden. O God, dankbaar aanvaarden wij uit uw hand dit leven. Met alle vragen, met alles wat dwaas en zinloos lijkt, danken wij u, Vader, voor het heden, hier en nu. Hier wilt u voor ons God zijn. Verhinder onze vlucht om de roest te zoeken van andere goden, die ons tenslotte met lege handen en gebroken lichaam zullen achterlaten. Laat ons aan elkaar vasthouden als de vragen komen die wij liever ontlopen. Want ook door het donker heen bent u onze Heer, die loslaat wat zijn hand begon. Veranker onze dagen in deze zekerheid van uw liefde. Dat bidden wij in uw naam. Wij bidden voor een wereld die zichzelf overschreeuwt met alle antwoorden, alle aanbod van geluk en genot. Dat wij genieten zonder slaaf te worden, dat wij kritisch zijn zonder jaloezie, zonder verbittering. Wij bidden voor wie moeite hebben met dit mensenleven en daar zo zwaar aan tillen dat ze bezwijken. God, geef ons aan elkaar, opdat de een de ander van deze verlamming kan bevrijden. Dat bidden wij in uw naam. Wij bidden voor mensen bij wie de angst overheerst, de angst voor het mislukken, de angst om te falen, de angst voor het lege niets, de angst voor de dood. Dat zij deze dag en elke dag thuis raken bij u. Wij bidden voor de zorgeloosheid waarmee wij uw schepping tegemoet treden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Leer ons de ernst om uw schepping en alles wat erop is serieus te nemen en ons te bekommeren om het bestaan van dat alles. Dat bidden wij in uw naam. Eén willen en zullen wij zijn deze dagen waarin wij de bevrijding van Auschwitz gedenken. Dat wij deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis nooit zullen vergeten en zullen werken aan een samenleving waar dit bij benadering niet meer zal gebeuren. Waarvoor antisemitisme, antiracisme, vernedering van mensen, vernietiging van mensen, geen plaats meer is. Dat wij als kerk daarin als herder en wachter voor de samenleving zijn. En wij bidden in stilte voor alles en alle die wij met naam en toenaam willen noemen. Dat bidden wij in uw naam. Amen.
Willen wij overgaan tot de maaltijd van de Heer. Jezus heeft voor alle die bij hem willen horen en hem van harte liefhebben de maaltijd gegeven om deze feestelijk te vieren. Daarom vragen we iedereen, jong en oud, om in geloof en blijdschap met ons de gebeden te zeggen en te zingen en brood en wijn van hem te ontvangen. De Heer is met u allen. Laten wij danken de Heer onze God. Nu wij u goed proeven, past het ons u te danken, want hier hecht u ons aan elkaar en weten wij ons met allen die van uw goedheid leefden en daarom zingen wij ook u toe. Wij danken u om hem, uw zoon, een voorbode van uw grote zomer. Hij, de bron waaruit uw liefde stroomt. Hij, uw beeld. En zie, het was goed. De liefde was zijn leven. Die weg bracht hem naar Jeruzalem. In zijn opgang trok hij het spoor dat naar het leven voert. Ja, stervend gaf hij ons, in de nacht waarin hij werd overgeleverd, toen hij het brood nam en daarover de dankzegging uitsprak: gezegend zijt gij, eeuwige God, Heer van hemel en aarde, die het brood uit de aarde heeft doen groeien. Het gebroken heeft en gezegd: neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Na de maaltijd heeft hij de beker genomen, daarover de dankzegging uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Als wij eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood van de Heer totdat hij komt. Maranatha. Doe ons volharden, Heer, als wij hem volgen, totdat u alles voltooien zult. Beziel ons met zijn geest, die ons beweegt en gaande houdt. Bidden we het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen. Wij mogen ons verbonden weten met het leven en met elkaar en wensen elkaar de vrede. Vrede van Christus, vrede van Christus. Vrede.
vreugde van de wijnstok. Van Christus. Vreugde van de wijnstok. Bloed van Christus.
U hebt met ons het brood gedeeld als onder vrienden en hebt ons gevoed met het licht van de liefde, ons verzadigd met het visioen van vrede. Hoe kunnen wij u anders danken dan door dit keer op keer te delen met ieder die honger heeft en op liefde wacht? Laat ons zo uw naam heiligen. Amen. Gaat nu alle heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van de Heer. En de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dalen over u neer en blijven altijd met u.